Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 142, de versen 2, 5 en 7. Psalm 142, vers 2, 5 en 7. Deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, profetieën van Jesaja, hoofdstuk 61. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Jesaja 61. Te beginnen bij het eerste vers. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngardeniers zijn, doch gij lieden zult priesters des Heeren eten, en zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen hen kennen dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere in den hemel, u brengt ons hier vanmorgen bijeen en het is een blijk van uw trouw en goedheid, een bewijs dat die eed van Ezechiël die gij toen hebt gezworen nog steeds geldt, dat gij geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar dat hij zich bekeert en leeft. En Heere, dat moet uw volk zich ook altijd maar weer aantrekken. Als zij op de eerste dag van een nieuwe week terugzien op wie ze zijn geweest, van dag tot dag de week die voorbij is gegleden, dan kunnen ze moeilijk een andere goddeloze achten en zichzelf een rechtvaardig. Dan zal juist die door u onderwezen werd zichzelf een goddeloze leren achten. En een ander nog veel eerder een rechtvaardige. En daarom zullen zij des te meer zich verblijden. Wanneer gij ontdekkend licht gaf om te zien wie ze zijn in zichzelf uit die wortel van Adam. Dat gij ze toch nog spaart en bewaart. Ja, verzorgt en zelfs in uw eeuwige liefde koestert. En wij bidden u, Heere, doe het ons opmerken. Opdat uw weldaden niet aan ons voorbij glijden. Zodat wij ze wel zien en horen, maar uiteindelijk er toch niets van voelen er ook u niet voor dankbaar zouden zijn. Wil ons ervoor bewaren dat wij het gewoon vinden om door u te worden opgezocht van zondag tot zondag in uw huis met de prediking van uw woord. U weet, Heere, hoe jong en oud ten opzichte van die zaken staan. Hoeveel er zijn die honger hebben, of hoe weinigen misschien. En dorst hebben en verlangen hebben om door u te worden onderwees. Om in uw woord u te mogen leren kennen. En ook te vervolgen in de kennis van u. Om al meer door u te worden getrokken uit de macht van Satan en van zonde. Van wereld en van duisternis. Door u te worden bevrijd. Door u te worden geleid. Door u te worden verbonden aan de Heer Jezus. Al meer ook en meer. Al nauwer en nauwer. U weet wel, Heer, dat wij vanuit onszelf zo gauw tevreden zijn. De een is tevreden met zijn godsdienstig leventje. Waarmee hij u meent te kunnen behagen. En zichzelf gerust kan stellen. En de ander die dan door u is ontdekt aan zijn bestaan. En niet tevreden kan zijn buiten Christus. Die is toch tevreden met bevindingen die verleden tijd zijn. Die is toch tevreden met herinneringen die wel zoet en eerlijk zijn en ook wel van u zijn en toch. O God, wat is dat erg als we tevreden zijn buiten de dagelijkse vernieuwing onzes levens. Dat we tevreden zouden zijn buiten de dagelijkse omgang met de Heer Jezus. Buiten die dagelijkse toepassing van zijn bloed, van zijn kracht. En van zijn gerechtigheid. Geef, o God, dat wij als dienaren des woords, als ambtsdragers in de gemeente, als gemeenteleden zelf, niet tevreden kunnen zijn. Niet tevreden willen zijn met hetgeen er is geweest. Al zijn we dan wel ontzettend dankbaar, ziende op onze onwaardigheid. Maar dat wij niet eerder tevreden zijn voordat wij een nauw aanklevend leven met u mogen hebben, zodat wij gedurig in uw nabijheid mogen vertoeven, en gedurig uw vriendelijk aangezicht mogen zien, en gedurig uw gunstrijke nabijheid mogen gewaren, zodat wij van dag tot dag, ja eigenlijk van uur tot uur, en van ogenblik tot ogenblik, ons in onze kleinheid en nietigheid mogen kennen, en u in uw grootheid en heerlijkheid. Wil daartoe dan ook de prediking van vanmorgen gebruiken, opdat degenen die deze zaken nog niet kennen, zouden worden onrustig gemaakt, als zij nog heen leven naar de eeuwigheid die nimmer eindigen zal. Als zij nog op de brede weg zich vermaken met het speelgoed van de wereld en het klatergoud dat Satan ons voortekent, nog tevreden zijn met alleen maar vormen en alleen maar buitenkant. O Heer, maak dan onrustig diegene die in slaap is gevallen, zodat Paulus moet zeggen, staat op, ontwaak gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Heer, dat hebben wij ook nodig, dat gij door uw kracht ons doet ontwaken, en uit de doden doet opstaan. Opdat we zouden leven voor u. En dat wij zouden leven met u. Gedenk ons dan tezamen in dit morgenuur. En geef bij spreken en bij luisteren wat nodig is. Want luisteren is moeilijk. Niet luisteren naar een mens, maar luisteren naar uw woord. Door een mens vertolkt. Luister niet voor een ander, maar luister voor onszelf. Afsnijden. Of vertroosten. Heer, wat is luisteren moeilijk. Onze aandacht erbij houden.
de zaken begrijpen, maar vooral dat wij de zaken die uitverklaard worden mogen beleven. Daarom bidden wij u om de bediening van uw geest, om die krachtige werking die jongens en meisjes en mannen en vrouwen kan aanvatten, zodat de aandacht wel op de prediking blijft en niet wegleidt, zodat de aandacht ook meer op u is dan op een mens, op uw woord alleen is en niet op een mens. Ja, Heere, dat wij het zouden mogen beleven, allemaal, dat gij krachtdadig gaat spreken tot onze ziel, dat wij zullen mogen ervaren dat gij van ons afweekt. En op deze Adventszondag, de derde alweer, ons dan bedienen vanuit hem die kwam om op deze aarde zondaren te zoeken, verlorenen te zaligen, degenen die u kwijt zijn tot u te trekken, die in duisternis dwalen te verlichten, die dood zijn leven te maken, die niet kunnen lopen te doen gaan. Hij kwam juist om het ellendige te zoeken en gelukkig te maken, het verdoemelijke rein en zalig te maken, het schuldige van zonde te bevrijden en tot uw geliefd kind te maken. Heere, u kent onze harten en u weet hoe het in de gemeente is. Wilt u dat wonder nog verrichten? Wilt u uw zoon nog komen openbaar? Schenk hem in ons hart, opdat zijn krachtige werking door ons gekend worden, opdat zijn naam verheerlijkt worden, opdat zijn deugden, zijn gerechtigheden benodigd worden, dat zijn persoon door ons bemind zou worden en zijn roem door ons geteld zou worden en zijn daden door ons geprezen zouden worden. O Heere, zend dan daartoe de geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Maak ons hart dan zo leeg dat we buiten de Heere Jezus het niet meer kunnen stellen. Maak ons maar zo arm en zo ellendig dat wij maar één toevlucht meer overhouden. Niet tot wat wij hebben, maar tot wie Hij is. En schenk ons dat wij niet tevreden zijn met te praten over Hem, met veel te weten van Hem, maar dat wij pas tevreden zijn als Zijn liefde ons hart doet ontvlammen, als Zijn gunst ons vervult. O Heer Jezus Christus, die heilige Gods nabijheid en vereniging en gemeenschap door het geloof, die schenkt Gij toch. Doet u het op grond van dat volkomen offer aan de allerwaardeloosste ziel die alles heeft verzondigd. Maar doet u het, Heere, ook aan degene die vanmorgen gebonden zit en zichzelf niet kunnen bevrijden. Wil uw naam verheerlijken door wonderen die niet kunnen en toch gebeuren. Door wonderen die niet kunnen omdat wij machteloos zijn en toch gebeuren omdat gij almachtig zijt. Ja, meer, verheerlijk uw naam door wonderen die niet kunnen, omdat wij helwaardig zijn. En die toch gebeuren, omdat gij genadig zijt. Amen. Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het eerste vers, de laatste woorden. Het hele vers. Daar spreekt de Heer Jezus Christus als volgt: de geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en dan de tekst: en de gebondenen opening der gevangenis. Wij gaan samen zingen van Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Psalm 107, vers 6, zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Vers 7, doch riepen ze in de ellenden de Heer ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En vers 8, laat zulk een eer bewijzen aan zeren gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. De 107e psalm, het 6e, 7e en 8e vers.
gemeente. In deze adventsweken mogen wij, zoals jaar na jaar is gebeurd, de toekomst van Christus, zoals hij beloofd is in het Oude Testament, en gekomen is in de nacht van de volheid des tijds, overdenken. En in het Oude Testament staan ontzettend veel beloften aangaande de komende Christus. Beloften van wie hij is, of beloften wat hij zal doen. En de tekst van vanmorgen is een belofte over zijn werk, wat hij zal doen. Wat is zijn werk? Want hij is niet zomaar gekomen. Hij is niet gekomen om werkeloos te blijven, maar om een groot werk te verrichten. En dat grote werk, dat moest gebeuren. Dat grote werk kon hij alleen doen. Dat grote werk is zeer begeerlijk. En dat grote werk, dat zal een mensenkind in een eeuwige verwondering brengen. Het moest gebeuren. Hij alleen kon het doen. Het is zeer begeerlijk. En het brengt in eeuwige verwondering. En dat zien we ook als wij overdenken wat Jesaja onder het beeld van de ballingschap en de verlossing uit Babel profeteert aangaande de Heere Jezus Christus. Dat hij een groot werk moest doen. Namelijk, zoals hier staat, om gebondenen te uit te roepen, loslating. Gebondenen krijgen te horen dat er is opening der gevangenis. Het is net alsof dat laatste stukje van onze tekst een herhaling is van het voorafgaande gedeelte. In zekere zin is dat ook zo. Als hij eerst zegt, de Heere heeft mij gezonden om de gevangenen te prediken loslating en de gebondenen opening der gevangenis daarna, dan is het net alsof dat twee keer hetzelfde is. Dat is waar. Het is twee keer hetzelfde. Waarom staat het er dan twee keer? Om u en mij er diep van te doordringen dat het echt niet gemist kan worden. Dat grote werk moet gebeuren. Willen wij op reis door de tijd naar de eeuwigheid goed af zijn? En meer nog, wil God aan zijn eer kunnen komen, dan moet dat grote werk echt geschieden. Anders komt het niet goed. Anders gaat het voor zeker verkeerd. Welke ontstellende werkelijkheid. Zijn werk is om opening der gevangenis te prediken of uit te roepen voor degene die gebonden zijn. Die zoekt hij op, gebonden mensen. Die moeten loskomen. Willen ze niet straks voor eeuwig wegzinken in de macht van duisternis en wanhoop? Zij moeten bevrijd worden. Waarvan dan? Die gevangenis moet opengaan, omdat zij gebonden zijn met de banden van Gods recht. Doordat wij allen in Adam gezondigd hebben en de wet Gods overtreden hebben en zijn verbond verbroken hebben, liggen wij onder het oordeel dat hij daar uitsprak. Namelijk, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat ligt nou op ieder mens, vanaf de geboorte reeds, als een zekerheid. Wij moeten de dood sterven, de tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. De tijdelijke dood, want lichaam en ziel worden van elkander losgescheurd. De geestelijke dood, want God en wij zijn van elkander losgescheurd. En de eeuwige dood, het gevolg daarvan, waar geen verandering meer in optreedt. En daarvan verlost hij nu. Dat is zijn werk. O, hoe noodzakelijk, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, dat ook wij dat grote werk van de Heer Jezus Christus overdenken.
dat het moet gebeuren op dat wanneer misschien ook onder ons er zijn die dit alles niet kennen. Die het moeten belijden dat zij niet zijn vrijgemaakt van de macht van de dood. Van die geestelijke dood en van die eeuwige dood. En als ze nog niet weten dat de tijdelijke dood alleen maar is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dan hebt u nodig om rustig te worden. Dan hebt u nodig de ernst onder ogen te zien. Dan hebt u nodig u te haasten, opdat ook aan uw ziel dit grote wonder zou geschieden. Want wij kunnen nimmer mens Gods zijn. We kunnen nimmer verblijd zijn als wij niet zeker weten dat die wraak van God op de zonde reeds in het paradijs gedreigd en tot op dit ogenblik even waar is weggenomen. De Heer Jezus Christus alleen kon dat doen. Want, o geliefden, hoe kan iemand de dood wegnemen? Die geestelijke dood dat God van mij gescheiden is en ik van God gescheiden ben. Hoe zal het ooit goed kunnen komen? Tenzij er ene komt die en God en mens is in één persoon. En nu heeft God zijn Zoon gezonden. De Geest des Heren is op hem. De volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. En al de heerlijke kracht van de Almachtige God staat hem ter beschikking. En de Zoon van Maria is hij geworden toen hij de Almachtige God was. Mens geworden om in onze dood in te gaan en dat vonnis van Genesis 2 vers 17 te kunnen dragen. Want op geen andere wijze kan God van zijn recht afstand doen dan wanneer dat recht vervuld is. Op geen andere wijze kan God over dat recht heen dan wanneer dat recht volkomen is gehoorzaamd. God gaat nooit van zijn recht af en daarom op geen andere wijze kon die dood ongedaan worden gemaakt dan door hem die de dood is ingegaan, de lichamelijke dood, tot in het graf toe. De geestelijke dood, toen hij van zijn vader werd verlaten. En in die angst der hel ook de eeuwige dood heeft doordragen. De drievoudige macht van de zonde van de dood die op ons rust heeft hij weggenomen. Hij alleen kon dat doen. En Jesaja mag tot opspringens toe verheugd zijn dat hij deze persoon mag prediken. Al van oude tijden is hij beloofd. Direct na de zondeval is hij aangeduid. In de eeuwen daarna volgend is meer en meer licht over zijn werk, over zijn heerlijk ambt gespreid. Meer en meer is openbaar geworden wat hij doen zou, waarvoor hij komen zou, welke heerlijkheid hij brengen zou. En ook Jesaja mag in dit heerlijk orkest van die verschillende tonen van goddelijke beloften zijn toon tussenvoegen uit Jesaja 61 vers 1, waar hij de Zoon van God sprekende mag invoeren. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Hij heeft mij gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Hij heeft mij gezonden om opening der gevangenis te prediken aan degenen die gebonden zijn. En dat is nu en de ernst van zijn komst. Welk een ontzettend gewicht hangt daaraan. Uw eeuwig wel of eeuwig wee. En tegelijkertijd ook de vreugde van zijn komst. Want hij is door de Vader geschikt en bekwaam gemaakt om te kunnen zijn wat hij moest zijn. En om te kunnen doen wat hij moest doen. Om te zijn een bevrijder van degenen die gebonden zijn. machteloos gebonden. Met zulke zware boeien van Gods heilig oordeel, dat er geen wrikken aan is. Dan zijn daar ook deze banden, waaraan wij van nature allen onderworpen zijn. De eisen en vloeken van Gods heilige wet. En deze eis van Gods wet is dat wij hem zullen gehoorzamen. En de vloek van Gods wet is dat de overtreder verdoemd moet worden. En onder de vloek van Gods wraak en gramschap moet liggen. Deze werkelijkheid ziet de mens vanuit zichzelf niet. Hij wil er ook liever niet aan denken. Daarom openbaart God het ons. Daarom laat hij het nog eeuw na eeuw, zelfs tot in geen muiden toe prediken, dat dit de werkelijkheid is. En u moet het niet maar aanhoren, mijn geliefden, maar u dient het ook eerlijk te overwegen, zou dat waar zijn? Lig ik onder die eis van een verbroken wet en onder die vloek van een verbroken wet? Ik heb wel nee gezegd, ik heb wel afgedaan, maar God komt daar niet op terug. In die zin dat hij dan maar afscheid neemt van eisen en straf. Nee, de Heer laat ons merken dat die eis nog steeds geldt. En daarom, wat is het noodzakelijk? Willen wij ooit met God verzoend worden? En willen we ooit zijn vredesmaak? Wat is het noodzakelijk dat hij komt, die hier geprofeteerd wordt, die eeuwenlang verwacht is, en die in Maria ook op deze aarde vlees en bloed heeft aangenomen, hier als mensenkind geboren, geleefd, geleden en gestorven is, die hier op deze aarde al de dagen van zijn leven de wet, de eisen Gods heeft vervuld. O ziel, verheug u, daar waar u met het ontredderde leven, met de stukken en de brokken van uw ongehoorzaamheid, voor God een schuldenaar bent geworden. Hij moest komen en hij is gekomen, want toch, die wet gehoorzaam. Welk mensenkind zou het kunnen? Alleen hij. Hij alleen kan het. Om te gehoorzamen de volheid van de eis van God. Want God neemt niet genoegen met weinig. God neemt niet genoegen met veel. God neemt niet genoegen met bijna alles. Maar God neemt genoegen met het volmaakte alleen. En daarom moet ook alles opgebracht worden. En dat heeft hij nu volkomen gedaan. Hij kon het en hij wilde het. Hij zegt het, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Heel zijn leven was beschreven door die wet. Was bestempeld door de eis van zijn vader. Heel zijn hartstocht was gericht op het volbrengen van die wil van zijn vader. Wanneer hij op een keer zijn discipelen heeft weggestuurd om eten te kopen. En ze komen terug met wat brood en zo. En ze zeggen, meester, hier is eten. Dan zegt hij, ik heb al gegeten. Hebt u al gegeten? En onder elkaar zeggen ze, wie heeft hem nou toch eten gebracht? Och, zegt hij, dit is mijn spijze dat ik doe. De wil van mijn vader die in de hemel is. Hij kon het, die vloek ook, te dragen. O geliefden, als wij enigszins inleven, wat dat zeggen wil onder de wraak en de toren van God te liggen. Heb je het nooit beleefd? Wenst ge dan wel een Jezus, die voor u tot een vloek geworden is? Heb je het nooit beleefd? Waardeert ge dan wel de prediking van hem die tot zonde is gemaakt? Of doet het ons dan ook uiteindelijk niks? Zijn het maar klanken waarin we ons vermaken met een ijdel woordenspel? Maar dat volk dat onder die vloek kwam te liggen, en dat die vloek ook kwam te rechtvaardigen, Heer, dat is juist. Die daar een handtekening onder wil schrijven, dat heb ik verdiend. die gaan horen met verwonderde oren dat er één is gekomen die het heeft gezegd, ik zal dat welbehagen van God doen, zowel de eis als de straf, de vloek der wet. Zijn eisen volbracht zijn leven lang in daadwerkelijke gehoorzaamheid. Ja, zelfs de eis van de vloek en de straf volbracht in zijn lijdelijke gehoorzaamheid toen hij de straf Gods onderging. Want daar staat geschreven, vervloekt is een wiegelijk die aan het hout hangt. Ja, dat wordt in adventsweken gepredikt. De komst van dat mensje, van die grote zoon van God in de kribbe van Bethlehem, op weg naar Golgotha immers. En daar is hij geworden tot een vloek, opdat hij ons, die onder de vloek liggen, verlossen zou. Dat is nu tegelijkertijd ook de begeerlijkheid in zijn werk. Daar waar de dood heeft scheiding gemaakt, daar maakt hij door zijn volbrengen, door zijn sterven dus, deze scheiding weer tot een vereniging. Daar verenigt hij God en mens, daar verenigt hij schepper en schepsel, daar verenigt hij vader en kind, daar verenigt hij in goddelijke liefde, daar verenigt hij in volle zaligheid. Daar verenigt hij in vrede en liefde. Daar verenigt hij in gerechtigheid en liefde. O, jong en oud, is het niet begeerlijk wat hij heeft gedaan? Hier geprofeteerd. Opening der gevangenis, degene die gebonden zijn. Hij moest het doen. Hij kon het doen. En welk een wonder, als wij horen uit het woord des Heren, dat hij het heeft gedaan, zodat wij het zouden begeren toegepast te krijgen aan ons eigen hart en leven. Zijn werk noodzakelijk, ja. Ween maar als het advent wordt. Ween maar als de kerstdagen komen. Hij die schepper was, moest schepsel worden. Hij de heerlijke God moest mens worden. Hij de almachtige moest gekruisigd worden. Alles is een moeten vanuit onze schuld en vanuit onze diepe val en vanuit onze boosachtige vijandschap. O geliefden, zouden we ons dan niet tegelijkertijd verwonderen dat in onze hopeloosheid en hulpeloosheid een almachtige Heer Jezus is gezonden om te kunnen doen wat ook moest gebeuren. En zouden wij dan, als wij horen uit, spreken en zien uittekenen de wondere heerlijkheid van zijn werk, zouden wij het dan niet begeren? Zouden we dan zomaar door kunnen leven? Zou je dan niet nu vanmorgen zitten te bidden? O Heere, mag ik het ook meemaken? Mag het nou eens waarlijk advent en kerst worden voor mij, dat ik dat werk van de Heer Jezus mag merken? Dat ik die kracht mag ervaren? Dat ik die vreugde mag voelen? Dat ik die vereniging in vrede met u zou.
Jawel, want de Satan is onze cipier. En hij houdt ons gebonden met vele banden van zonde en van ongeloof. Daar is deze band dat de mensen denken dat het zo vaak niet lopen zal. En wij staan onbewogen bij de dood. Wij lezen onbewogen het vonnis Gods. Wij weten en beleiden. Maar wie treurt erover dat hij God beledigt? Wij zien de zonde niet zoals ze is. Ook een band van Satan. O jongeren onder ons. Dat is een van de ergste dingen. Dat je nog van je zonde kunt genieten. De duivel laat jou denken dat de zonde niet zo erg is. Dat ze maar klein zijn. Dat ze te vergoeilijken zijn. Dat ze wel vergeven kunnen worden. Dat God er niet zo zwaar aan tilt. Dat jij zo nog wel door kunt leven. En hij doet jou daarbij ook denken en tegelijkertijd bindt hij je nog vaster ermee. Hij doet jou ook denken dat je later nog wel bekeerd kunt worden. En dat je later nog tijd genoeg zult hebben. En dat het bekeerd worden helemaal niet zo moeilijk is. Dat je er nu al aan moet beginnen.
helemaal niet zo ernstig en gewichtvol en belangrijk is dat je geen tijd hebt te verliezen. De duivel bindt ons met de banden niet van ik wil er niks mee te maken hebben.
Maar deze band.
Ik wil zeker wel God zoeken. Maar nu nog niet.
Ik wil zeker wel bekeerd worden.
Maar nu nog niet. Ik wil zeker wel vragen om een nieuw hart.
Maar nu nog niet.
Ik wil al mijn zonden wel een keer kwijt.
Maar nu nog niet.
O gemeente, wat is Satan bezig ons te binden op een verschrikkelijk krachtige wijze. En we komen er niet vanaf. En daarbij komt het ongeloof. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn wijsheid, trouw en macht. Het ongeloof waardoor wij zeggen God meent het niet. De dreigingen geloven we niet. En de beloften geloven we niet. De Christus die gekomen is geloven wij niet. Wij maken God tot een leugenaar en ons ongeloof is een boei, een band door Satan aangelegd. En wij komen niet verder dan wat Eva in het paradijs deed. Ze geloofde dat de Satan bezig ons te binden op een verschrikkelijk krachtige wijze. En we komen er niet vanaf. En daarbij komt het ongeloof. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn wijsheid, trouw en macht. Het ongeloof waardoor wij zeggen God meent het niet. De dreigingen geloven we niet. En de beloften geloven we niet. De Christus die gekomen is geloven wij niet. Wij maken God tot een leugenaar en ons ongeloof is een boei, een band door Satan ons aangelegd. En wij komen niet verder dan wat Eva in het paradijs deed. Ze geloofde de Satan. En ze geloofde God niet. Ze geloofde het woord van Satan. U zult de dood niet sterven. Want God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, zal uw ogen geopend worden. En gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En Eva geloofde die helse leugenaar. En toen heeft ze dus tegelijkertijd gezegd, God zegt wel, ik zal de dood sterven, maar ik geloof hem niet. Dat is nou het enige wat van binnen leeft bij elk Adamskind, geboren op het erf des verbonds of niet. In blind heidendom of onder de lichtglans van het evangelie, het enige dat mijn natuur kan voortbrengen. En daarvan moeten we nou verlost worden. We moeten verlost worden van het vooroordeel dat Satan vooral ook de jeugd voorspiegelt.
Wat is dat voor een vooroordeel?
Dit vooroordeel dat de duivel een, je zou wel zeggen, een gekleurd glas je voor de ogen houdt, waardoor hij je op de bekering van Gods volk laat zien. En dan is dat glas zo donker en somber, dan kijk je naar die bekering van Gods volk alsof het, weet ik, hoe moeilijk en naar zou zijn. En dan denk je, oh mensen, als ik dat nog eens moet beleven, verschrikkelijk zeg. Als ik zo nog eens moet leven, wat is dat vervelend. En ik wilde wel dat dat niet nodig was. En misschien is het helemaal niet nodig. En zolang je nog overtuigd door de prediking der waarheid weet, dat je wel bekeerd moet worden. En je ziet Gods volk en je hebt er toch uiteindelijk respect voor. En je denkt toch uiteindelijk zo moet het. En je weet het kan niet anders. Dan laat de duivel je lange tijd geloven dat er eigenlijk niks aan is om God te zoeken. En niks aan is om hem te dienen. En niks aan is om een hart vol van God te hebben. En daarom stel je het maar uit. Niet alleen omdat je denkt het valt wel mee, later kan het ook nog wel. Niet alleen omdat je denkt het is zo moeilijk, niet later kan het ook nog wel. Maar je denkt ook het is zoiets naars en vervelends, dat kan later nog wel. Zoals iedereen het vervelende graag wil uitstellen. Zo willen wij die vervelende bekering graag uitstellen. Of nog een heel andere manier waardoor Satan ons bindt is dit. Dat hij ons doet geloven dat je hoeft niet zo bekeerd te worden. En als wij in uw Gods woord niet meer duidelijk lezen, omdat onze ogen al meer verblind worden, en wij gaan denken dat we al bekeerd zijn omdat wij gedoopt zijn, of we gaan denken dat we al bekeerd zijn omdat we eens een keer een nacht wakker hebben gelegen en een keer over onze zonde hebben nagedacht en bepaalde grote zonden hebben uitgewist, weggedaan, ermee gebroken. En dat wij gaan denken dat wij erop bij horen, omdat we nu toch ernstig zijn geworden, omdat we nu toch ijverig zijn geworden, omdat we nu toch actief in het kerkenwerk zijn geworden. En we denken dat we daarmee ook wel op het smalle pad lopen. Dan lacht de duivel een band, een boei, waarin hij ons nog vaster bindt met onze schijnbekering dan ooit tevoren, toen wij wisten onbekeerd te zijn. Daarvan moeten we nou allemaal bevrijd worden, de gebondenen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die totaal niets meer hebben dan alleen maar Satans macht en eigen onmacht. En dat gaan we nou ook beleven als de Heere ons gaat bevrijden. Als het advent gaat worden. Want wat is advent? Dat is de tijd van verwachting. En wie verwacht hem dan? Diegene die heeft geleerd dat hij nog altijd de bekering verkeerd heeft. Door Satan is met allerlei andere banden als bijvoorbeeld de verdorvenheid van uw boze bestaan. Heer, hoe kom ik ooit mijzelf eens kwijt? Hoe kom ik ooit van mezelf nog af? Hoe zal ik ooit nog vrij worden? Alleen het ellendige is, al wordt hij gepredikt in zijn macht om te verlossen, om gesloten deuren te openen. En al wordt hij gepredikt, gemeente, in zijn gewilligheid om een ieder die met zijn geboeide bestaan vol van machteloosheid te bevrijden. Zijn gewilligheid om u te verlossen, om u in die heerlijke vrijheid van de kinderen Gods te stellen. Dit is nou het nare, dat de mensen er geen belangstelling voor hebben. Het is net als bij een standwerker op de markt. Hij prijst zijn waren aan de mensen, horen het aan de mensen, lopen voorbij. En ze zeggen, ach, het is wel aardig, die man die kan het goed brengen. Maar ik heb het niet nodig, ik kan het wel missen. En ze gaan gewoon weer door, de tas in de hand en de portemonnee erbij. En die standwerker prijst wel aan. En er is niemand die wat koopt. En zo staat Gods knecht op de markt van vrije genade. Zo staat hij namens Christus aan te kondigen, aan te prijzen. Het grote werk dat de Zoon van God op de schouders heeft gelegd gekregen door de opdracht van de Vader. Het grote werk dat de Zoon van God gaarne wil doen. Ook nu nog steeds vanuit zijn verzoenend lijden en stervende toepassing door de Heilige Geest. Aan wordt het geprezen, aan wordt het gewezen, aan wordt het geboden. En de mensen gaan door. Denk aan de geschiedenis van Johannes 8. Waar de Heer Jezus spreekt over vrij worden. En die mensen om hem heen, de Joden, die zeggen, ja, maar waar hebt u het nou toch over? Wij zijn Abraham's zaad. We hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt u dan dat wij vrij moeten worden? En dan moet de Heer Jezus iets voor, van tevoren afnemen. Om de heerlijkheid van zijn werk te kunnen openbaren. Dan moet hij ze afnemen, die ingebeelde vrijheid. Die waanidee dat zij niet gebonden zijn. O Heere, doe toch vanmorgen dat wonder ook eens. Wil toch bij jongeren en ouderen die idee van vrijheid eens wegnemen. Waar Satan zo machtig ons mee bindt. En wil toch de werkelijkheid der gebondenheid ons openbaren. Opdat de werkelijkheid van uw werk, van uw krachtig werk, van uw overmachtig werk, van uw heerlijk werk openbaren zou worden. Wij moeten bevrijd worden en hij alleen kan. Want wie kan ons van de vooroordelen verlossen? O, een prediker, al is hij de meest gloedvolle redenaar, al zal hij de meest grote ernst, de meest grote liefde, de meest grote aandrang, de meest grote directheid en vurigheid in zijn prediking hebben. Hij zal nooit van één kattegezant en van geen één gemeente het vooroordeel wegnemen. dat bekering saai is. Hij zal nooit het vooroordeel, de inbeelding wegnemen, dat bekering nog uitgesteld kan worden. Hij zal vooral nooit de macht van boze lusten, van hoogmoed en wereldzin kunnen wegnemen, waarmee wij aan duizend kanten zijn gebonden. En ook, en dat is het allersterkste wel, hij zal nooit het ongeloof in geloof kunnen verwisselen. Hij zal nooit het ongeloof kunnen verbreken en de macht van het ongeloof kunnen fnuiken. En daarom niet ene kan het, het moet gebeuren. Maar nu predikt Jesaja, nu predikt God door middel van zijn knecht in oude tijden, dat hij zijn eigen zoon heeft gezonden. En dat die is gekomen en dat die nou bij machte is om degenen die geen zin hebben gewillig te maken. Om degenen die denken het is zo vervelend om een kind van God te worden, verlangen te maken. En diegenen die uitstellen van dag tot dag, met ernst en ijver te vervullen om het vandaag te zoeken. En hij is machtig, hij alleen kan het wat. De banden van het zondeleven, van die hartstochten, van die hoogmoed, van die eigen gerechtigheid, en noem alles maar op, weg te nemen. Zodat u niet langer meer vast aan de wereld zou zitten. En daarmee de dienst van de Heer Jezus zou afwijzen. En de bediening die hij u aanbiedt zou versmaden. En hij alleen is machtig om dat allervreselijkste ongeloof te doden. En die macht die daar woont en derkt in het hart en een woedere plant is die allemaal groter wordt en allemaal sterker wordt om die nou helemaal uit te roeien. Hij is machtig, o jong en oud, om uw ongeloof weg te nemen, om u het geloof te schenken. Waarom zoudt ge dan niet tot opspringend toe verheugd zijn als gehoord dat hij machtig is om het zo uitlokkend voor te stellen, om u zo krachtdadig te overtuigen en te over te buigen en te trekken dat hij u uit het duisternis tot zijn wonderbaar licht leidt? Hij is machtig, hij kan het, hij alleen. Niet ene zal het kunnen. Hij kan het wel. En hij kan het niet alleen, maar hij laat zijn bediening door zijn knechten van eeuw tot eeuw voorstellen in die begeerlijkheid en heerlijkheid. Opdat ook bij u en bij jou deze zondagmorgen de schreeuw zou worden geboren. Heer Jezus, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Ik hoor dat gij gezonden zijt. Dat gij ook wilde komen. Dat gij bekwaam zijt om gebondenen te verlossen. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet waar ik mij vervoegen moet. Ik weet niet hoe het ooit verwerkelijkt zou kunnen worden. Maar wilt u dan dit werk aanvangen? Wilt u het doen? Want ik heb geen haast om een kind van u te worden. Ik heb ook geen lust om een kind van u te worden. Ik heb ook geen macht om een kind van u te worden. Ik heb geen verlangen. Ik zie de noodzaak er niet van in. Als u mij dat allemaal niet laat zien, dan blijf ik gewoon doorleven. Ik ben nog wel genegen om bepaalde dingen te veranderen. Om dit te laten en dat te doen. Maar om nu waarlijk niet eerder tevreden te zijn, niet eerder gelukkig te zijn, niet eerder blij te zijn, voordat u komt in mijn hart, voordat u met uw machtige daden mij bevrijdt. O, maak mij maar begerend en stel het eens begeerlijk voor. O geliefden, kon ik het zo prediken dat u allen zou gaan roepen om dat te ontvangen als u het nog niet kent. En volk des Heeren in ons midden, dat u allen nog een keer,
opnieuw me veel sterker zou gaan roepen om het dezezelfde zondagmorgen daadwerkelijk opnieuw te beleven. Om de kracht opnieuw te ervaren, om de zoetheid opnieuw te smaken. O, dat de Heer ons allen zou verwakkeren, ons allen zou trekken om dat opnieuw te begeren. Of voor het eerst.
En dan is hij gekomen om u van uw blindheid te verlossen. Daar staat dat hij kwam, gezonden door de Vader, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En opening der gevangenis die gebonden zijn. De gebondenen, ze krijgen het te horen. Opening der gevangenis. En het woordje opening hier, dat is zulk een woord in het Hebreeuws, waardoor ook meeklinkt de betekenis dat nu blindheid wordt weggenomen en licht of ook gezicht wordt meegedeeld. Als hij verlost, dan is het zoals in Psalm 107 vers 6 zei, die gebonden zaad in schaduw van de dood. Dan zit je zo in het donker dat je niet meer los kunt komen. Of zoals er even werd, dat hij bracht hen in het duister. Dat is wat. De Heer geeft ons daaraan over. Vanwege onze eigen zonde. De blindheid. De blindheid voor Gods heiligheid. Die we niet vrezen. En Gods rechtvaardigheid. Die we waarvoor we niet schrikken. De blindheid voor Gods barmhartigheid. Die we niet begeren. De blindheid voor zijn gewilligheid overkomen de zielen onder ons die u wantrouwt. De blindheid voor de eeuwige straf waarvan je niet wakker ligt. En de blindheid voor de eeuwige heerlijkheid waarvan je niet begerend wordt. Waarnaar je niet verlangend wordt. Hoe kan dat nou dat we zo blind zijn? O, dat de heidenen blind zijn in Bangladesh. Of in weet ik welk ander land waar zo'n vele leven die God niet kennen. En die het evangelie van Jezus Christus niet gehoord hebben. En aan wie het licht van Gods waarheid niet geschenen heeft. Maar dat wij blind zijn. Wij die het zo goed weten. Wij die verstand hebben van de waarheid. Wij die onderscheidelijk kunnen luisteren. Dat is waar en dat is leugen. Daar kan ik wel naar luisteren, daar wil ik niet naar luisteren. Bent u nou ook ziende geworden, o grijsaards onder ons, u die zoveel jaren, tientallen al reeds, hebt geluisterd naar het woord ook in de adventsweken van jaar tot jaar, hebt geluisterd naar de lichtglans die door het woord tot u kwam, hebt u niet gezien? Hebt u nog nooit de heerlijkheid Gods gezien, waar de engelen zo van schrokken? De majesteit van uw schepper, die straks uw rechter zal zijn. Hebt u nog nooit in angst en vrezen bedacht hoe je met God verzoend moet worden? Zijt ge daar nog blind voor uw gevaarlijke staat? Thuis meeluisterende bejaarden misschien, op de rand zo van het graf. Nog nooit gezien dat ge op reis zijt naar de hel. O geliefde, waarom leven wij maar door? Waarom stellen we ons gerust? Waarom doen we alsof er niets aan de hand is? Blind. Heere, open toch de gevangenis van mijn blindheid. Open toch mijn ogen opdat ik zien mag. Want als hij de gevangenis opent, geliefden, dan opent hij blinde ogen. Dan brengt hij uit het duister. Dan brengt hij tot het licht. Is het niet waar wat apostel Petrus schrijft? Maar gij, o volk des Heren, bedoelt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden, de loflijkheden, de macht, de kracht, de gewilligheid, desgenen die u uit het duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het wat de Heer Jezus Christus door zijn geest doet. Daartoe zond de Vader hem. Uit de duisternis, uit de blindheid, uit het ongeloof, uit de
onkunde verlossen.
Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik begrijp er zo weinig van. Ach, het is opmerkelijk dat van aardse dingen dan vaak wel veel begrepen wordt. En van de dingen van de Bijbel niet. Vraag u zelf eens af, hoe komt dat? Heeft dat te maken met het feit dat je bijvoorbeeld u niet verdiept in Gods woord? Dat je daar door de week geen tijd voor neemt? En dat de prediking zondags dan maar afgestemd moet wezen op uw laag niveau, omdat u door de week er geen behoefte aan hebt? Dat wij de sabbatdag zo verkeerd invullen. 1 keer naar de kerk en 2 keer is niet nodig. En ook 1 keer zondags naar de kerk en de rest van de week is het wel in orde. O, waarom bedenken we niet dat het gaat om uw allerbelangrijkst deel, uw ziel. Dat het gaat over dat allergrootste, de eeuwigheid. Dat het gaat over het allervreselijkste om ervan verlost te worden. En het allereerlijkste om erin te delen. Waarom toch zo nonchalant? Waarom toch ontzettend ernstig om naar een dokter te gaan, naar een specialist te gaan. En als die in Zwolle het niet kan, dan maar naar Groningen, naar Nijmegen, naar Utrecht, naar Amsterdam. Want ons lichaam, dat weegt ons zo zwaar en dat mag allemaal best hoor. Maar waarom toch zo nonchalant? Waarom toch zo ongeïnteresseerd? Waarom toch zo laks en lauw en lui in de dingen van uw ziel? O mijn medereiziger, als je nog steeds onbekeerd bent, waarom toch zo doorgeleefd, jongeren? Zoek toch de Heer, hij kan je bekeren. En hij wil het alles voor niks geven hoor. Maar je moet niet denken dat je het krijgt als je op je luie stoel blijft zitten. Je moet niet denken dat je het krijgt als je de zonde aan de hand houdt. Je moet niet denken dat je het krijgt als je de Heer Jezus Christus niet begeert. Als je hem niet zoekt. Als je je niet inspant. Als je niet met alle ijver en kracht vandaag begint met bidden. Vandaag begint met zoeken, met vragen, met lezen, met luisteren, met opletten, met aandachtig zijn. Als je daar niet mee begint en je denkt morgen, 12 december kan ook nog wel. Dan kan het voor eeuwig te laat zijn als het sterven wordt voor die tijd. Maar het kan ook zijn dat je misschien nog 50, 80 jaar hier op aarde zult zijn. En dat het toch morgen reeds te laat is om dat uitstellen wat je vandaag doet. Dat is een houding die je morgen weer is. En dan zul je morgen weer uitstellen tot 13 december. En op de 13e denk je, het kan de 14e nog wel. En straks is het 1989 en straks ben je oud en ben je op de rand van de dood. En je hebt alle dagen van je leven nog maar uitgesteld. We zeiden, de komst van de Heer Jezus, zijn werk, is noodzakelijk. En ook zijn komst, zijn werk, kan hij alleen doen. En ook zijn komst en zijn werk is begeerlijk. En ook, en dat is het laatste, zijn komst en zijn werk baart eeuwige verwondering. Daar zal uw ziel huppelen. Straks in de hemel, met lange witte klederen bekleed. De palmtakken der overwinning in de handen. De palmtakken van het Loofhuttenfeest, van de herinnering aan de druk en het kruis en de nood en de moeite. En straks er voor eeuwig van verlost. Kijk, dat doet nou de Heer Jezus. Hij verlost niet alleen voor de tijd en in beginsel. Want als een beginselmatige verlossing die wel compleet is en toch met eerbied gesproken gebrekkig is. Versta mij niet verkeerd. Natuurlijk doet de Heer Jezus geen gebrekkig werk. Maar ik bedoel dit. Op weg naar die volkomen verlossing gaat hij hier beginnen. En gaat hij steeds verder. En dat betekent dat er gedurende de tijd van uw leven een strijd gaat woeden. Want Satan laat zijn prooi niet graag gaan. En ook niet gemakkelijk gaan. En zal heus wel alles doen wat hij kan om u weer terug te krijgen. In zijn macht. En zal alles doen om u weer gewonden te maken. En Gods volk weet dat ze met de duivel niet hebben te spotten. En dat ze met de zondige verleidingen niet hebben te spotten. En dat ze met de listen van het ongeloof en van de twijfel en van de aanvechting en van de dwaalleer niet hebben te spotten.
Want ze weten uit eigen leven dat ze niet verder kunnen komen dan alleen maar zich steeds wel weer verkopen aan Satan. En zich overgeven in de macht van de zonde. En daarom hebben ze zo nodig dat Advent elke dag gepredikt wordt. En dat de komst van Christus elke dag verwacht wordt. En dat het werk van Christus elke dag betracht wordt. En dat zijn overwinning over dood en graf en zonde en hel elke dag ervaren wordt. En dat elke dag zijn hulp ingeroepen wordt. En elke dag zijn naam heerlijk wordt. O, ze hebben het zo nodig dat ze elke dag opnieuw hem ontmoeten mogen. Wat hij doet om de blinde ogen te openen, zoals Lucas het zegt. En om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Verslagen, jawel. Verslagen, dodelijk gewond, machteloos gebonden, hopeloos, ellendig. Heen te zenden in vrijheid. O, hij zegt niet, u mag komen. Maar hij gebiedt het en zijn spreken is dan ook een doen. En dan gaat hij zelf dat wonder doen. Dan ga je hier al een voorsmaak krijgen van de eeuwige aanbidding daar straks. En dan zul je hier in de weg van de strijd komen steeds meer tot een afsterven van de zonde. En een opstanding in de nieuwe mens vooral. En zul je al meer vreugde gaan beleven in de dienst van de Heere. Zul je al meer je schamen over hetgeen dat vroeger je lust was. En al meer begeren hetgeen je vroeger een last was. En al sterker verlangen naar de gemeenzame omgang des geloofs. Met uw borg en redder. Met uw zaligmaker en verlosser. Met de Heere Jezus Christus, de lijdende knecht des Heeren. Die zulken bloed gezweet heeft. Die zulken bloed vergoten heeft. Die aan het kruishout geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In deze weken van Advent gaat juist de gekruisigde die in Bethlehem geboren is. Gaat juist de vervloekte die in de kribbe gelegen heeft. Gaat juist de verlosser op Golgotha. Die kwam als klein kindeke voor uw ogen getekend worden. En mocht het zijn dat ons hart naar hem uitgaat. Verwondering. Waarom dan? Om meer dan één reden. In de eerste plaats omdat hij dat ook bij u kan. Waar u toch dieper, ellendig en groter goddeloze zijt dan één der anderen. Want ontdekkend licht maakt ootmoedig. En denkt van zichzelf ontzettend slecht. En daarom is ene die waarlijk zichzelf wil kennen niet meer in staat om veel over een ander te praten. En dat hij dan nog kon mij, die sterke band van het ongeloof. Ach Heer, dat kunt u vast wel bij een ander, maar kunt u dat ook bij mij? Verwondering. Het is begeerlijk, ja, maar als je dat doet, is het verwondering, mensen. Als je het doet, dan baart dat zulk een aanbidding ook voor mij. En dan heeft hij de macht van het ongeloof niet alleen kunnen verbreken bij u, wat een extra wonder is voor uw bevatting, maar ook willen verbreken, dat kun je helemaal niet meer begrijpen. Dat hij dat kon is groot, dat hij dat wil is nog groot. Want ach Heere, mijn ongeloof is u verdenken en wantrouwen, u beledigen. Is u krenken, hoe zou ik ooit kunnen verwachten dat u met zo'n ene nog te maken wil hebben. Dat u ooit naar zo'n ene nog om zou willen zien. Dat u er ooit Advent en Kerst wil maken voor zo'n ene als ik ben. Hoe kan het ooit nog voor mij dat u dat wilt geven. Dat u uw macht wilt bewijzen. Dat u de gevangenis wilt openen. Dat u in de vrijheid wilt heen zenden. Terwijl ik toch zelf mij heb gegeven aan de machten van het ongeloof. Terwijl ik zelf mij heb verkocht aan de machten van de zonde. Hoe kan het toch? Uw gewilligheid is zo groot, zo oneindig groot. En daar zingt de ziel weg in aanbidding. Nu en hier. En dat zal nou een eeuwigdurende lofprijzing en dankzegging zijn. O, welkes Heer, je zult in de hemel geen vreemd werk doen. Je zult het hier mogen leren en straks mogen volvoeren. Je zult hier in beginsel dat zingen mogen leren en straks eeuwig op zuivere tonen het mogen loven en prijzen. Wat is dat groot en heerlijk. Dat uitzicht zou je er geen zin in hebben. O, dan zou Gods volk toch moeten verlangen om eerder heen te mogen reizen naar die gouden zalen. En die heerlijke toekomst vol van de lofprijzing Gods. Wat zijn we vaak onder de maat? Wat is er vaak weinig verwondering en veel geklacht?
Het is niet zijn schuld. Ontbreekt hem niet aan macht. Het ontbreekt hem niet aan gewilligheid. Het wordt gepredikt. Hij is gewillig om zich aan te bieden. Om zich ten dienste van u ter beschikking te stellen. Verwondering. De dood is weg. En het leven is gekomen. De tijdelijke dood is een doorgang naar het leven. De geestelijke dood is veranderd in heerlijke gemeenschap des geloofs met de levende God. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En het eeuwige leven. O, welke heerlijke tegenstelling. Verlost van de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood. Gezet in het ware leven. Nu en straks voor eeuwig. En leven, dat is blijdschap hebben. Dat is vol vreugde zijn. Ook daarom verwondering. En onder de vloek vandaan. Onder de gramschap vandaan. In de gunst te delen. In de liefde te delen. In Gods eeuwig erbarmen te delen. O gemeente, vermaak u niet met de woorden. En wees niet verblijd met de prediking. Als u de zaken niet kent, als uw hart er niet van vol is, als u Christus niet hebt ontmoet. Maar verheug u en verblijd u in die woorden, omdat God ze tot zaken wil maken, omdat God ze tot beleving wil doen worden. En dan ook deze verwondering, als de Heer mij verlost van wat ik vroeger zo vasthield, als de Heer mij nu liefde geeft tot zijn dienst, als de Heere mij vermaak geeft in het gehoorzamen aan zijn wetten. Als de Heere mij geeft te verstaan. Dat zalig worden is, heilig worden. En dat heilig worden is, zalig worden. Hij heeft de opdracht, de volmacht, de kracht, de wil. Om gebondenen, de meest hopeloze gevallen, de meest wanhopige, ellendige, in duisternis, blindheid, ongeloof, geketende zielen, toch opening der gevangenis te schenken. Wat is ons lot, onbekeerde zondaar, ellendig, mocht ge het er niet in kunnen uithouden. En wat is Gods daad in Christus, heerlijk en begeerlijk, en mocht ge het zonder hem niet meer kunnen stellen. En wat is de toekomst van dat volk, onuitsprekelijk groot, nu in beginsel straks volkomen, hem in bewondering en aanbidding te loven. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Heren, wij mogen u aan het einde van deze kerkdienst eerbiedig aanroepen om de vervulling van dat wat gij hebt geprofeteerd en wat in Christus Jezus vervuld is, wat gij niet alleen hebt beloofd, maar ook in hem volbracht hebt, en dat u die zaken al ons zoudt willen doen beleven. En dat gij ze aan ons zou toepassen. En dat gij ons daarin doet delen. En dat wij ons daarin mogen verwonderen. En daarover mogen verheugen. Dat wij daarna mogen verlangen. En dat wij begeerig naar mogen worden. En dat we zijn macht mogen gaan zien. En zijn komst in volle gewilligheid om ons te kunnen verlossen. En dat wij gaan inleven hoe nodig het is hem te kennen. Ook om meer van hem te kennen. Heere, wij mogen u eerbiedig ervoor erkennen dat gij uw eigen zoon gegeven hebt. Dat hebt gij zelf gewild. Anders was het verloren geweest. En dat gij hem met zoveel macht bekleed hebt. En dat was ook nodig, anders was het nog verloren geweest. En dat hij nog steeds door zijn geest en door de prediking van zijn woord zich laat bekendmaken over het rond der aarde. En wij bidden u, doe dat ook meer.
ook in gene muid, in de breedte en in de diepte. En Heere, laat toch ons hart vol mededogen mogen zijn wanneer wij in vrijheid zijn gesteld. En wij weten van anderen die nog gevangen zijn, dat we hun ook de vrijheid gunnen. Dat wij ernst maken en ijverig zijn om hun in de vrijheid te mogen stellen, middelijkerwijs. Gedenkt u deze wereld, die toch door u gemaakt is, al is ze nu een windgewest van Satan geworden, en wil nog zoveel duizenden en miljoenen die gebonden zijn in heidendom, verlichten door de lichtglans van uw evangelie en bevrijden door de macht van uw geest. Heere, maak uw bediening heerlijk, daar waar men u niet kent, waar Satan nog zo oppermachtig is, in de verre landen van China, India, Indonesië, Rusland. O God, almachtige God, geef ons en ten ijver, geef ons veel gebed en liefde voor de zulken. Wij bidden u ook voor hen die door die zware aardbeving getroffen zijn. O Heere, geef toch daar in dat verre land in Rusland, dat er nog zaligmakende vrucht uit mag komen. O, dat zou u kunnen geven, ook aan het presidium in het Kremlin. O God in de hemel, gedenk des ontfermens. Wilt u ook ons volk nabij zijn overheden en onderdanen bekeren. En neem ons allen dicht bij u in uw hoed. Wilt gij zelf gedenken de zieken, de rouwdragenden, de bedroefden en beproefden, die in nood en leed zijn, in verdriet en gemis zijn, die eenzaam zijn, die op moeilijke posten staan, wilt u gedenken. O God, de familie Grotenhuis, u kent de kinderen die nu vader en moeder moesten afstaan en gisteren bij het graf hebben gestaan. Wilt u gedenken, ook de kleinachtige kleinkinderen, en ze allen tezamen nabij zijn, in de dagen die komen, dagen van gemis, wilt u zelf met uw aanwezigheid ledige plaatsen vervullen, opdat met David beleefd en beleden mag worden: mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, het past ons ook om uw naam ootmoedig te herkennen met en voor dat gezin dat afgelopen maandag 25 jaar getrouwd was, dat echtpaar. Gedenk ze ook met hun kinderen, ook in hun moeilijke weg. Heer, neem ze in uw hoede het verdere van hun leven. Ontferm u over al degenen die u nodig hebben. Wij bidden u, Heeren, ook voor onze nieuwe organist. Wilt u hem liefde geven voor zijn werk? Wilt u hem liefde geven voor de gemeente? Wilt u hem liefde geven voor de eer van uw naam? En geef dat wij in het zingen ook tezamen als organist en gemeente mogen beleven dat het niet zomaar wat is, maar dat gij wilt dat wij u zullen prijzen en loven, of ook onze nood zullen uitwenen. En dat zo het zingen der gemeente waarlijk mag zijn, zoals gij het van ons vraagt, wil hem daartoe sterken, wijsheid geven, kracht geven, ook in zijn jonge jaren, nu hij als nieuw organist mag komen in onze gemeente, wees nabij en goed. Wilt u vanmorgen ons allen gedenken, deze ganse dag nabij zijn, de doopouders die vanmiddag hun ja-woord gaan uitspreken. Heere, Heere, als u het niet geeft, zullen ze het niet kunnen. Ontferm u dan en wees nabij en maak het alles nog wel in alle opzichten. Degene die wij vergeet, vergeet u ze niet. Verhoor ons in uw barmhartigheid. Niettegenstaande wij zulks geheel onwaardig zijn. Alleen om der wille van die grote bevrijder, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij van Psalm 146 en daarvan de verzen 3, 5 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3, Vers 5, het is de Heere die het recht der armen der verdrukten gelden doet. En vers 6, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 146, 3, 5 en 6. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.